Ik ben Bas van Werven, presenteer 8 Vidcasts voor E.ON, genaamd M&A Dossier, waarin we inzoomen op alles wat te maken heeft met mergers en acquisitions. Heel mooi, een van de belangrijkste factoren is, wat doe je met die mensen? Hoe gaan we daarmee om? Want ja, die maken dat bedrijf. En soms gaat dat helemaal verkeerd. Waarom, hoor je in de Vidcast die we gemaakt hebben voor je.
M&A Dossier, de podcast.
Welkom, ik ben Bas van Werven en ik maak 8 mooie Vidcasts voor E.ON onder de naam M&A Dossier. En vandaag praten we met experts, maar liefst 3 aan tafel, over human capital. Veel mensen zeggen, human capital geeft het grootste risico op mislukking in een M&A-transactie. Is dat zo? Nou, daarvoor heb ik dus die 3 experts. We gaan het ook hebben over andere zaken binnen het proces, cultuur, leiderschap, retentie, maar ook over de poppetjes aan tafel. De belangen die daar spelen. Hoe ga je om met narcisten, met powerplayers en ander tuig? Nou, dat gaan we allemaal bespreken met 3 mensen hier aan tafel. We hebben hier Annemijne Zwager, arbeidsrechtadvocaat bij Rutgers en Pos. We hebben de naamgever van het kantoor, Dirk-Jan Rutgers. Welkom.
Dank je.
En Jacco van Achelen, en die is van het E.ON M&A-team. Gedrieën zwaargewichten in dit hele verhaal. Maar voordat we beginnen en lekker de diepte ingaan in het vak, wil ik eerst weten, hoe ben je in die M&A-wereld terechtgekomen? Annemijne, jij mag eerst.
Ik ben daar 10 jaar geleden in terechtgekomen als pas afgestudeerde rechtenstudent. En toen heb ik eerst bijna 4 jaar bij Nauta de Tiel, ander grote advocatenkantoor, gewerkt. Daar heb ik arbeidsrecht gedaan en ook heel veel M&A geadviseerd. En nu werk ik alweer bijna 7 jaar bij Rutgers en Pols met heel veel plezier. En daar doe ik heel veel M&A en arbeid.
Nationaal, internationaal, corporate, alles erop en
aan. Alles. Vooral internationaal ook.
En echt op dat arbeidsrecht vak, hè?
Ja. Puur op arbeidsrecht.
Heel mooi. En ja, Dirk-Jan, hoe ben jij in die M&A-wereld terechtgekomen?
Ja, Bas. Ik ben inderdaad, na een aantal jaren heb ik me gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ja. En toen gaandeweg is mij ook gevraagd of ik niet vanuit die HR-rol eigenlijk meer ook fusies zou willen begeleiden in de media. Onder andere, misschien komen we er straks nog even over te praten. Dus heb ik ook iets meer, iets breder gekeken en mag ik kijken dan alleen het arbeidsrecht. Ja. Maar het is een heel mooi, het is een mooi onderwerp om vandaag te bespreken.
Ja, zeker. Want het is inderdaad wel een belangrijke. We gaan er zo, zeg ik, op het vak in. Maar Jouko, hoe ben jij vanuit de brokerverzekeringshoek / terechtgekomen in het M&A-verhaal?
Dat is wel een bijzondere vraag. Ook een goede vraag. Ja. Dankjewel, Bas. Ik ben psycholoog van oorsprong. Psycholoog en bedrijfswetenschap. Ik zit een beetje op het grensvlak van mensen en organisatie. Al zo'n 5, 26 jaar dingen rondom het beoordelen van mensen. Wat drijft mensen? Wat maakt ze nou goed en succesvol? En ook, hoe werken leiderschapsteams? Hoe werkt dat in het M&A zit?
Ja.
Dat is eigenlijk hoe ik daarin ben. Ja, en dat is ook de lol ervan.
Als ik zeg narcisten en powerplayers. Je hebt ze allemaal voorbij zien komen waarschijnlijk.
Ja, je hebt de dark triad of leadership. Maar daar komen we vast straks
over. Ik ga er zeker over hebben. Welkom, hartstikke mooi. We gaan inderdaad de diepte in. Want ja, laten we even zeggen. Ik zei in de intro al, het grootste risico op een mislukking is het niet goed in elkaar hebben of in beeld hebben van die human capital side. Klopt dat? Ben je het eens, Annemijne?
Ik denk dat het wel een hele grote factor is. Ja. We spelen natuurlijk ook meerdere factoren, maar het is een hele belangrijke factor. Mm-hmm. Succes en mislukking zitten dicht bij elkaar op basis van hoe de mensen zich voelen.
Dirk-Jan, waarom is dat? Want daar ga je waarschijnlijk in mee, hè?
Ja, absoluut. Ja, natuurlijk inderdaad, wat je, andere factoren die komen hier natuurlijk aan tafel ook langs. En natuurlijk geld is daar één van, en zekerheden en nou heel veel andere zaken. Maar uiteindelijk is toch vaak, willen mensen dit en is het goed voor mensen? En uiteindelijk is ook het succes van een fusie, gaan die mensen goed samen? En om dat van tevoren goed in kaart te hebben en daarover na te denken en daarom aan te werken, ja, dat is vaak een hele bepalende factor of een fusie uiteindelijk een succes wordt. Ja. Want ja, een zak geld en 2 zakken geld bij elkaar, ja, die kunnen het wel snel met elkaar vinden.
Ja, lijkt me razend lastig, want je komt in zo'n proces. Dat is niet wat out in the open is, hè, over het algemeen.
Nee.
Het is hush-hush, het wordt allemaal een beetje in de boardrooms wordt het bekonkeld. daarna moet je met de mensen die het werk moeten doen, die het bedrijf maken, die moeten het gaan doen. Eerst moet je met die first line of defense moet je daar doorheen. Hoe werkt dat allemaal? Hoe ga je zo'n proces in? Wanneer begin je te kijken naar dat achterliggende human capital verhaal?
Sowieso vanuit arbeidsrechtelijk perspectief vaak al vanuit de due diligence onderzoekfase. Dus dan ga je eigenlijk al een beetje in kaart brengen van nou, hoe is die cultuur daar? Hoe wordt er gewerkt? Hoe hoog is het ziekteverzuim? Mm-hmm. Hoe worden mensen beoordeeld? Dus dan heb je als kopende partij best al een indruk van hoe het allemaal papier werkt.
Redelijk fact-based, hè?
Fact-based, papier.
Ja.
Maar dan ga je naar de theorie of naar de praktijk.
Ja.
Dan merk ik dat het belangrijk is als je dan bijvoorbeeld de belangrijke spelers binnen zo'n organisatie die je wil overnemen, dat die al best snel in dat proces kunnen worden betrokken. Dat maakt de integratie later, de toekomstige integratie, een stuk makkelijker.
Ja, ik heb al een keer in een van deze vidcasts gezet van, ja, maar nou hebben we Jan van 54 en die werkt al 30 jaar voor meneer Jos, voor de oprichter van het bedrijf. Die moet ook mee. Dat is natuurlijk wel een lastige factor. Kan het zijn, hè?
Kan het zijn.
Hoe ga je dat proces, hoe ga je dat proberen als je praat over fact-based, hè, oplossen van arbeidsrechten, kan je alles in beeld brengen. Het allemaal prima. Ja. En je kan kijken naar beoordelings, maar je moet die man of die vrouw, die moet je wel meekrijgen.
Ja, ik denk, Bas, dat daar ook wel een belangrijke taak voor het leiderschap zit.
Ja, ja.
En als zijn baas, namelijk van die 54-jarige man, ja, erin gelooft. Mm. En daar echt in gelooft het goede te doen.
Ja.
En dat deze fusie ook voor hem het goede brengt. En ook voor de toekomst van het bedrijf en voor zijn collega's het goede brengt. Dan krijg je hem wel mee.
Ja, ja.
Maar dat betekent dat je wel leiderschap moet tonen. Dus dat je niet inderdaad kan denken van, nou, we gaan er eens naar kijken en ik laat die fusie over aan anderen en het onderzoek. En daarna kom ik wel eens een keertje aan tafel om te kijken of ik het echt wil. Er is natuurlijk, ja, je hebt leiderschap nodig uiteindelijk, ja, om ook dat verhaal uit te leggen en om die visie uit te leggen. Want mensen zijn niet gek.
Nee, dat mensen is dat niet zo. Gek. Maar gaat dat altijd zo? En ik kan me heel goed voorstellen, zo'n situaties, een carve-out. Bedrijf heeft eigenlijk min of meer afscheid genomen van een deel van het bedrijf. Een bedrijfsonderdeel wat niet meer zo lekker loopt. Dat weet iedereen ook. Er zit een beetje een luchtje aan. Daar is leiderschap misschien niet a priori datgene wat zorgt dat die mensen die erin zitten, die wel cruciaal zijn voor dat bedrijf, dat die mee willen.
Ja, maar als mensen niet gek zijn, is het ook zo dat die mensen in die carve-out ook denken, dit gaat niet zo lekker.
Nee, precies.
En ja, we moeten iets en het bedrijf zal wel iets moeten. En die voelen zich niet lekker, die voelen zich niet gewaardeerd. Want op de kerstborrel, ja, is iedereen blij. En ze zeggen, oh, jij zit bij dat onderdeel. Ja, lastig, lastig. Dus die voelen zelf ook wel aan dat er iets moet gebeuren. Dus ook voor hun kan zo'n carve-out juist een kans zijn.
Ja, ja. Hoe ga je die koper daarvan overtuigen? Want inderdaad, die zal ook zeggen, ja, het staat en valt wel met of ik die mensen meekrijg.
Ja. Nee, dat is natuurlijk wel lastig, want die koper heeft natuurlijk niet een enorm zicht op.
Nee.
Dat is inderdaad wat Annemijn ook net zei. Het zijn toch vaak spreadsheets en dan ook vaak nog, als het goed is, geanonimiseerde spreadsheets. Want daar staan geen namen op, hè, vanuit de privacywetgeving.
Al moet ik wel zeggen dat dat niet vaak het geval is, dat we dat dan ook geanonimiseerd zien. Dus daar het nog wel een belangrijke slag te slaan.
Ja. Dat je denkt, oh.
Ik denk in 90 van de 10 keer is dat niet zo namelijk.
Mm-hmm.
Ja.
Wel mooi. Het zou wel zo moeten zijn.
Het
helpt het proces wel, hè, stiekem genoeg.
Zeker.
Een beetje minder GDPR is niet zo heel slecht dus in dit geval.
Je kan wel snel een naam aan iets koppelen.
Precies.
Dat maakt het persoonlijker.
Maar toch, laten we nou even uitgaan van het verhaal. Het idee dat het wel goed geregeld is wat dit betreft. Die koper moet dan overtuigd worden van dit. Terwijl hij eigenlijk een enorme informatieachterstand heeft. Die ook lastig in te lopen is.
Nou, er zijn wel een aantal dingen die je van tevoren redelijk objectief in kaart kunt brengen. Mm-hmm. Hoe er omgegaan wordt met succession planning. Hoe er omgegaan wordt met een employee value proposition. Je kunt ook samen kijken van, hey, wat vinden jullie belangrijk? Wat vinden wij belangrijk? Wat hebben we de mensen die we overnemen of de krep bij krijgen te bieden qua carrière mogelijkheden?
Mm-hmm.
En dat is inderdaad, ik ben het helemaal eens met Dirk Jan, dat is vooral leiderschap. Hoe helder wordt dat gecommuniceerd? Hoe helder is het van tevoren? Wat is eigenlijk de strategische meerwaarde ervan? En ja, als je in het lelijke eentje van het bedrijf zit en het is een carve-out, dan biedt het vaak een kans.
Ja.
Het klinkt heel cliché, maar uiteindelijk is het wel zo. Anders houdt het ook op.
Ja, ja. Toch, vind ik een interessant verhaal. Op het moment dat je nu praat over leiderschap, cultuur, ga je dat vastleggen? In een bidboek kan je dat kwantificeren? Want we praten ook over waarde. Hè? En juist die human capital, die factor, is waard.
Ja, ik denk vanuit mijn blik als psycholoog lijkt het zo zich iets als cultuur is vast te leggen.
Ja.
Natuurlijk zijn er ook wel, er zijn afspraken die je maakt onderling van wat zijn onze normen en waarden? Hoe krijgen we dingen gedaan?
Mm-hmm.
Hoe spreken we elkaar aan? Hoe loopt de besluitvorming? Met name rond de besluitvorming zijn hele grote verschillen.
Ja.
Er zijn ook grote fusies en overnames op misgelopen. Als je kijkt naar, volgens mij is er een heel bekend voorbeeld van Daimler met uiteindelijk met Chrysler.
Chrysler, ja.
En waar er ook gekeken wordt naar hoe nemen jullie beslissingen, hoe nemen wij beslissingen, wat vinden wij belangrijk qua cultuur. Waar aan de Chrysler kant uiteindelijk de hele executive board gewend was, sorry is niet het voorbeeld van besluitvorming, wel een mooi voorbeeld van cultuur, gewend was altijd met hun eigen privéjet te vliegen voor business travel. Nou, dat vonden de Duitsers niet heel leuk. Dus de Duitsers werd verwacht dat iedereen gewoon economy zou vliegen.
Ja.
Nou, dat zijn dingen waar het uiteindelijk wel op misgaat.
Ja.
Besluitvorming tussen Nederlandse en Franse bedrijven zijn er veel bekende voorbeelden van. Hoe werkt dat?
Ja.
Gaan we niet alles in detail doen, maar, nee,
maar we kennen dat al die, precies die cultuurverschillen toch? Hoor ik jullie allemaal zeggen, leiderschap is uiteindelijk heel cruciaal daarin. Dat leiderschap, hè, wat dan aan de kant van de verkopende partij zou moeten zijn. Nogmaals, kan je dat kwantificeren? Is dat iets waarvan je zegt, ja, zonder dat goede leiderschap krijgen we de merger niet goed voor elkaar. En kan je daar een prijs aan hangen? Dat is lastig, hè?
Ja, je kan het wel. Nee, tuurlijk, leiderschap is moeilijk te meten.
Nou.
Absoluut. Maar je kan het wel. Je kan het wel zien. En je kan het ook wel zien in niet alleen wat iemand heeft gedaan, natuurlijk, maar ook wat iemand gaat doen.
Ja.
Ik vond bijvoorbeeld een heel sterk voorbeeld van een fusie waar ik bij mocht zijn, was tussen de Avro en Tros.
Mm-hmm.
En daarvan zeiden beide directeuren eigenlijk. Wij vinden dit een heel goed idee dat Avro en Tros samenkomen. Maar wij gaan niet door als leider.
Nee, precies.
En wij gaan iemand. Dus dan laat je de way forward zien. Dat je het belangrijker vindt voor het bedrijf. Dat je het niet voor jezelf doet. Dus ja, daarin. Ja, is dat kwantificeerbaar, Bas?
Ja, ja, ja. Ja,
ik denk het wel.
Ja, uiteindelijk wel.
Uiteindelijk wel. Ja. Als je dat. Want ja, leiderschap moet je ook zien. Moet je ruiken, moet je voelen. En ik denk dat je dat dan echt ziet.
In zo'n onderhavenrol moet je dan van tevoren al bekendmaken wie dat gaat worden. Want uiteindelijk is dat ook wel cruciaal voor het personeel.
Ja, ik denk dat dat heel erg cruciaal is. Maar ik zie jou ook.
Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Nee, dat zou van tevoren moeten.
Ja. En niet te laat. Want vaak wordt dat uitgesteld. En dat merk je wel eens van oké, we gaan eerst eens even daarover praten. Maar hoe langer een hete aardappel inderdaad op tafel blijft liggen. Hè, wie wordt nou de baas? Hè? Wij gaan met z'n vieren. Word jij het of jij hebt alle mijnen? En dat blijft dan. En dat merk je in het proces, merk je dat terug. Dus eigenlijk is het wel fijn om redelijk snel eigenlijk met elkaar erover eens te zijn. Nou, het zou wel goed zijn.
Wordt dit, ja.
Ja, dat, ja, is, dat brengt rust. En eigenlijk niet alleen op de laag, op de bestuurderslaag, maar ook de laag daaronder.
Ja, exact. Ja, en de laag daaronder. Want dat zijn de uitvoerder. Ik ken trouwens dit voorbeeld, omdat ik zelf werkte toen voor dat bedrijf, voor de Tros.
Ja. Ja.
En we inderdaad hoorden wie de nieuwe baas ging worden.
Ja, ja, ja.
Toch eventjes op het moment dat dan die transactie er is. Hè, dat gaat allemaal goed, allemaal prima. We hebben alles keurig netjes kaart. En dan daarna blijkt, als die overname er is, jongens. Personeel loopt weg. Wel eens meegemaakt?
Dat gebeurt, ja.
Ja.
Ja. Ik heb zelf wel eens ben betrokken geweest. Maar ik weet ook hiervan eens een van de bekendere mooiere voorbeelden vind ik tussen Nokia en Microsoft. Waar Microsoft wou de mobiele telefoonmarkt wou betreden. Nokia was een mooie prooi daarvoor.
Ja.
Maar er was totaal geen strategie als het ging op wat doen we eigenlijk met de mobiele telefonie. En binnen 1 à 2 jaar was het gros van alle key players. Niet zozeer leiderschap, met name ook de laag daaronder. En de technische mensen waren vertrokken.
Ja, dat zijn de mensen die de telefoontje maken. Ja,
dat zijn de mensen die het maken, die het doen. Ja, de marketingmensen, de product developers.
Maar dat soort synergie, je probeert natuurlijk toch ook in zo'n. Waar gaat dat dan fout, Joke? Dat vind ik interessant om daar eens naar te kijken. Waar gaat dat nou fout? Er is een inschattingsfout gemaakt aan tafel.
Ja.
Boards hebben daar gezegd, jongens, die zie je die synergetische voordelen. Zijn er de powerplayers aan het werk geweest?
Ik weet niet of dat nou in dit geval is geweest.
Jij bent een psycholoog, Joke.
Maar wat ik noemde net in onze intro, de dark triad of leadership is daar wel interessant.
Ja.
Als je kijkt naar het narcisme, wat natuurlijk een grote rol speelt bij leiders. Machiavellisme, willen manipuleren.
Ja.
En de grote ego's soms. En dan, hoe je het ook bent of verkeerd, op een gegeven moment wordt het de navel gazing. Alleen maar in de tunnelvisie duiken. Weinig open blijven staan voor feedback en andere geluiden.
Ja.
Dat is zoals ik dat vanuit de psychologie kant zou zien.
Ja.
Ik weet niet of jullie daar, wat jullie kijk daarop is.
Ja. Ja, nou.
Nou ja, ik denk dat je dat inderdaad zeker ziet. En dat inderdaad ook wel een bepaalde tunnelvisie zich ontwikkelt. En mensen iets willen realiseren. En dan denken van ja, dit is gewoon een hele mooie fusie. En gaandeweg komt er een obstakel. Maar denken van nou, weet je, daar kijk ik even niet naar. Want ik wil toch graag dit. Nou,
dit moet lukken.
Mijn legacy
achterlaten. Dit gedaan hebben. Ja. Maar uiteindelijk, je kan ook niet weer zonder dat leiderschap. Je hebt ook wel uiteindelijk die sturing nodig om tot een fusie te komen. Want dat zie je ook wel eens. Bijvoorbeeld als iets bijvoorbeeld te lang duurt. Of een wisseling van leiderschap in een fusie. Want dan is ergens ontstaat er ruzie en dan komt iemand anders, wordt een leider. Ja, die gelooft toch net iets minder in die fusie of een beetje wel. En dan komt er weer. Dus in die zin is het ook wel eens zo dat je... kant van mij zeggen ook, ja, we doen het nooit goed. De ene kant zegt, ja, je moet het zorgvuldig doen, dit en dat. Ja, ja. Dat. En aan de andere kant, je moet wel een zekere snelheid hebben. Uiteindelijk, als je het niet
precies
met een beetje snelheid erdoor, dan gaan er weer mensen weg of andere ideeën of de markt is anders. Of, ja. Dus dat is een mooi, ja, om die balans te zoeken tussen dingen voldoende zorgvuldig doen en bijvoorbeeld met medezeggenschap of met...
Ja, met ondernemingsraden erbij betrekken. Ja. Dat moet ook heel zorgvuldig gebeuren. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook totaal de boel op scherp zetten. Ook qua de achterban en personeel. Ja. Dus dat je die verliest als het medezeggenschapstraject niet goed verloopt. Dat speelt denk ik ook een hele belangrijke rol met hoe je dat communiceert. Zeker. Hoe je dat aanpakt. Dan heb je natuurlijk ook nog de retentie. Hoe ga je iemand behouden? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat goed verloopt.
Duidelijk. Daar ga ik straks nog even op door. Ik wil even terug naar wat Jouko net zei. Vond ik een interessante trigger. Het moet lukken. Daar zit een narcist ook wel eens. Hè. Die zetten hem echt door. Is er iemand, ook in het advisory traject, dus niet de direct betrokkenen, die op een gegeven moment zegt, hallo Jaap, doe even normaal. We gaan het niet zo doen of we doen het anders. Je moet dan wel een beetje het Rijkman Groenig effect. Ja. Die zei we gaan linksaf en iedereen zei ja, we gaan linksaf. Ja. Als je zei we gaan rechtsaf, dan lag je in de sloot.
Ja, en bijt je de hand die je voedt. Dan dat is
exact.
Dat is uiteindelijk de kwaliteit van of het managementteam eromheen of van de adviseur.
Precies.
Ik zou dat natuurlijk altijd doen. Nee, maar het is ingewikkeld. Dat is een hele lastige situatie.
Maar heel moeilijk.
Jouw goed doet dat.
Gebeurt dit wel eens, zeg je?
Dat gebeurt. Ik denk dat...
Ja.
Jawel, als je gewoon voldoende... Ja, als je voldoende als adviseur gepositioneerd bent en als je een goede band hebt met die bestuurders, dan ben jij ook juist degene, omdat je relatief weinig belang hebt, om uiteindelijk dat soort boodschappen wel te brengen.
Ja, even, en het is een lastige boodschap, kan ik me voorstellen.
Ja?
Ja.
En het is ook niet altijd, je zit ook niet altijd goed natuurlijk.
Nee.
Want soms dan zeg je van ja, maar volgens mij is er dit en dit aan de hand. En dan, ja, volgens mij moet je dit echt anders doen. En dan legt iemand uit waarom dat dan, misschien op dat
toch moment niet
toch niet is. Dus het is niet zo dat je de waarheid helemaal in pacht hebt. Nee. Maar je moet wel, denk ik, juist op zo'n spannend moment wel durven te spreken.
Ja.
En dat is een reden voor een goed zorgvuldig due diligence proces.
En dat kan ik me ook voorstellen. Je wordt ingehaald om een due diligence proces te doen. Dat geldt over die arbeidsrechtelijke kant.
Ja.
Stel nou dat je achteraf zegt, ja jongens, we hebben daarvoor getekend. We hebben dat onderzoek gedaan. Achteraf zien we dat het helemaal de andere kant uitloopt. En deze ex-klant van je, die belt op en die zegt, je hebt de zaak volledig verziekt. Volledig verkloot, platweg gezegd.
Ja, maar dat kan niet, omdat wat je in het due diligence traject vindt, dat is gewoon wat het is.
Dat klopt.
Uiteindelijk neem je niet de beslissing.
In zo'n traject, ja, je legt bloot wat er is.
Ja.
En dat is eigenlijk vrij feitelijk,
ja.
Als het goed is, zonder een waardeoordeel. Maar dat je zegt, dit en dit en dit is er aan de hand. En er kunnen wel eens verrassingen in zitten waar je zelf ook van denkt, ja, dat hadden we liever eerder geweten.
Ja, als je kijkt in die verkopende partij, want je moet ook inderdaad onder die tijdsdruk snelheid maken. Het gebeurt in een petit comité. Die verkopende partij heeft natuurlijk, wat ik wel eens zo noem, maar dat kennen jullie, die term seller's knowledge. Die weet net een beetje meer dan jullie. Die heeft net een beetje meer ideeën over hoe dat werkt. Loop je daar wel eens tegen iets aan dat je denkt, verrek joh, wij worden hier... Er wordt hier een heel mooi verhaal geschetst. Factual klopt het ook wel redelijk. Maar als je kijkt dieper, doordringt naar cultuur, zit dat verhaal niet zo lekker in elkaar. Doet dat zich voor?
Ja.
Ja?
Geregeld.
Geregeld ook.
Ja.
Ja, precies.
Dat is ook het belang van de verkoper.
Ja. Natuurlijk.
Tot op zekere hoogte. Eens. In belang van de verkoper, maar tot op zekere hoogte. Want als je weet dat er gewoon iets is, dat er een vis is die op een gegeven moment die niet zo lekker ruikt en op een gegeven moment op tafel moet, dan weet je natuurlijk vroeger of laat. Van, die komt wel op tafel. Dat gaat een keer fout.
Ja.
En dan is de vraag natuurlijk ook, natuurlijk doe je als verkopende partij mooi voor. He, dat doen we allemaal in het leven. Ja. Dat is ons. En dat doen bedrijven ook. Dus dat is heel normaal dat je inderdaad een beetje de mooie kant laat zien. Maar het moet wel natuurlijk een beetje in perspectief zijn met wat er werkelijk aan de hand is. Ja. Omdat je anders als het goed is, of je krijgt problemen in het fusietraject zelf. Of in je claims warranties achteraf.
Daarna, precies.
Wacht eens even. Je had dit opgeschreven. Maar als ik nu kijk wat hier nu aan de hand is. Ja, dat,
totaal normaal.
Totaal normaal.
Dat wil je niet hebben. Ja. Maar jij zegt allemaal, dit gebeurt vaak.
Geregeld. En dan praat ik vooral uit mijn ervaring in due diligence gedeelte. Mm-hmm. Dan ga je dus heel veel vragen stellen over stukken. En dan kan je al een beetje aanvoelen bij sommige antwoorden dat je denkt, hey, daar moet ik door vragen. En dan kan het zo wel 5-6 rondes aan vragen kosten voordat je het een beetje door hebt wat er nou daadwerkelijk wordt achtergehouden.
Hoe sterk de vis ruikt.
Dat er heel veel calls met heel veel mensen tegelijk moeten worden gehouden. En nog steeds niet helemaal duidelijk is wat er nou verkeerd gaat.
Ja.
Maar je hebt al best snel wel een indruk of een onderbuikgevoel in ieder geval dat het iets wordt achtergehouden.
Ja, precies.
Ja, dat maakt het ook heel leuk.
Dat is voor de adviseur leuk, want je komt er inderdaad ergens achter waarvan de tegenpartij niet wilde dat je erachter kwam.
Nee.
Dat verhaal gezegd hebben, de cultuurintegratie, want daar wil je uiteindelijk naartoe. Hè? In hoeverre kun je dat vastleggen als je de deal maakt? Je gaf net een prachtig voorbeeld van Daimler Chrysler.
Ja.
Zo zijn er legio voorbeelden te geven van mergers die niet goed gaan. Omdat op boordniveau bedacht is dat het heel geweldig is. Maar in de praktijk niet zo werkt. Kan je iets afspreken over wanneer die cultuur geslaagd is geïntegreerd?
Nou, je kan wel inderdaad van tevoren, wat Jouko denk ook net zei, dat je kan wel cultuuronderzoek doen. Bij partij A is de cultuur zo. En bij partij B is de cultuur zo. Dus op voorhand zien we al die verschillende culturen. En we gaan eigenlijk op voorhand daar al aan werken om te zorgen. En dat je dan ook duidelijk neerzet, welke cultuur wil je hebben eigenlijk in je nieuwe gefuseerde bedrijf.
Ja.
En daar ga je samen aan werken. Maar uiteindelijk is dat ook weer werkende weg moet je doen. Het is ook weer een beetje lastig vast te pakken.
Precies,
is natuurlijk wel. Ja. Maar het
meten is te doen van tevoren.
Ja,
dan kun je het erover hebben.
Ja,
ik denk, ga je er naar kijken. En voor mij is het vooral heel belangrijk dat het wel wat gelijkwaardig proces is. En dat het nog niet dat stuk eigenlijk niet helemaal van tevoren uitgekristalliseerd is. Dus strategische voordelen, marktaandeel, talent wat je overneemt. Dat zijn hele tastbare dingen die je kunt afspreken.
Ja.
Maar hoe uiteindelijk die cultuur gaat, die moet zich ook vormen met medewerkers en met, dat is een vrij uitgebreid proces. Maar
ja.
Dat, ik denk dat het gevaar juist is eigenlijk als je dat van tevoren al te veel hebt vastgelegd wat het gaat worden.
Klopt.
Ja, nee, we kennen alle televisieprogramma's over mensen die bij elkaar worden gezet om zo'n relatie te krijgen. Ja,
gaat ook.
Hoe vaak gaat dat niet fout? Dat kennen we allemaal. Dat geldt hier ook voor, hè? In het groot.
Het is niet heel anders. De persoonlijkheid van de organisatie.
Nee, precies.
Ja.
Nu even naar jullie vak. Want in hoeverre wordt dat nou heel... Want je zegt, Tjerk-Jan, denk ik heel terecht. Er zijn bepaalde dingen die heel meetbaar zijn, die heel concreet zijn, arbeidsrechtelijk, factual gewoon te doen zijn. Er zitten ook softe kanten aan dat hele vak. Die human factor, laat ik het maar even zo noemen. Mm-hmm. Is daar de kopende en de verkopende partij voldoende van doordrongen dat dat hartstikke belangrijk is? Ik kan bijna het invullen. Nee.
Nee. Ik denk dat toch inderdaad, we zijn toch nog steeds in M&A-land en in fusieland kijken we inderdaad, zijn we toch wel dol op Excel-sheets. En op als dat klopt, en dat moet ook allemaal kloppen. En pensioen en arbeidsvoorwaarden en geld en lening, et cetera. En als dat allemaal klopt, dan denk je oké. En er zijn nog wat werknemers, dat is waar ook. Die moeten, er zijn nog vakbonden. En ook, kan iemand dat even regelen? Want we gaan nu fuseren. Beetje klassiek beeld, dat is niet helemaal waar, maar toch inderdaad denk ik dat er nog steeds wel werk aan de winkel is om te realiseren dat, en steeds meer natuurlijk Bas, want jij weet natuurlijk ook, wij allemaal, dat de mensen die iets willen doen en iets goeds willen doen, dat wordt steeds schaarser. Dus het is heel belangrijk juist dat je dat goed voor elkaar hebt. En dat je dat tijdig doet en dat je daar ook goed over nadenkt.
Zeker.
Of je dit wel wil.
Ja.
En
waarbij opgemerkt kan worden ook dat we in een veranderde tijd leven.
En
een eindeloze carrière bij een werkgever is er niet meer bij.
Nee.
Dat geldt misschien voor onze oude knarren nog wel.
Ja.
Maar voor de Jouko's en de Annemijnen van deze wereld. Die zijn zo. Nou,
van allebei wel. Die blijft altijd. Ja. Nee, allebei wel.
Zit er al lang,
die blijft altijd.
Allebei blijft altijd.
Maar we hebben met een Generation X, die willen een work-life balance. Het is toch een heel ander vak. Is dat daardoor ook, is het vak vakmatig ook in die soft skills veranderd? Kijk even naar jou, Co.
De retentie is algemeen het los van fusies en overnames. Mm-hmm. Het verloop is groter binnen organisaties. Ja, absoluut. Er zijn grote tekorten in bepaalde. En dan gaat het, mensen worden aantrekkelijk. Mensen krijgen een premium voor bepaalde talenten. Mensen willen van alles. Het is vreselijk.
Ja.
Bijna niet meer te
zo verboden moeten worden.
Zeg niet te doen.
Helaas werken ze niet. Over de retentie vind ik interessant. Want juist dat soort mensen. Een beetje de goeie.
Ja.
Dat ik die denk, zie je als eerste vaak ook vertrekken naar zo'n fusieblok. Ja, dat is, eigenlijk is dat gek. Want wat jullie al zeggen, ja, het schept ook een kans. Want het kan wat anders worden, het kan wat beter worden. Ja. Misschien dat de getalenteerden juist zouden moeten worden overtuigd dat ze even moeten blijven.
Ja, dat is doe je de natuurlijk. Waarde van
alleen
de
dat lukt niet.
Nou ja, natuurlijk.
Niet altijd.
Dat zijn dingen die kun je wel in kaart brengen. Je kunt wel van tevoren, sorry, ik zal jou...
Nee,
je
kan het
wel door je heen. Je kunt wel van tevoren kijken. Het leiderschap is dat denk ik bekend. Vervolgens weet je ook wat het second en tweede niveau is. En je kunt ook kijken wat zijn de echte kritische functies binnen onze organisatie. Mm-hmm. Voor het product. Of omdat die talenten en die skills eigenlijk niet te krijgen zijn op de arbeidsmarkt. Dus mm-hmm. dat de vervanging heel moeilijk is. Ja. Daar kun je afspraken mee maken. Daar kun je financiële beloningen voor afspreken. Daar kun je allerlei regelingen voor afspreken. Precies. Maar vooral ook daar denk ik, leiderschap en communicatie is het belangrijkste, los van de financiële kop.
Ja, het is tijdig in gesprek gaan met. Hè? Dat is toch het verhaal.
Klopt, ja.
Dat kan individueel, maar het kan ook aan groep zijn. Dat je inderdaad met mensen spreekt in het bedrijf. Van hoe gaan we dit nou verder doen, jongens? Ja, maar dit is het idee.
Dat is wat wij vaak ook meemaken. Bijvoorbeeld met buitenlandse partijen die hier komen. Mm-hmm. Die komen kopen of overnemen, of hoe je het ook wil noemen. En dan gaan wij uitleggen, ook vanuit de HR-kant, dat je dan medezeggenschap hebt. En die denken allemaal, dat is lastig, ingewikkeld. Jeetje, waarom? Ik koop toch gewoon. En moet ik naar ook nog een ja krijgen van iemand. Terwijl eigenlijk wij dan ook uitleggen dat ja, als je dat goed doet, je hebt dan een ja van een medezeggenschap en een ja van een bonde. Dat geeft ook weer de rest die ook zegt, die gaan dan er ook voor.
Precies.
Mijn OR heeft naar gekeken, mijn vakbond vindt het een goed idee.
Stempel erop.
Dus dan heb je een hele hoop onzekerheid, koop je ook af.
Ja.
Dus investeer er nou wat in.
Ja, maar toch constateren we al, die human factor komt niet altijd in beeld. Te weinig. Hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we nou zorgen dat die boards overtuigd raken van het feit dat dit razend belangrijk is?
Er zijn onderzoeken, er zijn in principe best harde gegevens. Dat is een beetje een gek getal, vind ik. Maar ik heb van voor deze uitzending nog even opgezocht. Ja. Tussen de 30% en 50%, ik weet niet waarom het geen 40% is, maar tussen de 30% en 50% van de fusion-overnames gaat gewoon mis op de menselijke factor.
Ja. Het is substantieel,
Jacco. Quick win zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, precies. Dat is dus ook gewoon onbekend, maar het onbemind. Of is het onder tijdsdruk en we willen snel en we willen... Hè, de koper heeft het geld, er zijn andere kapers op de kust. Er ligt hier een opportunity. Rammen. Gaan.
Het is ook ingewikkeld.
Ja.
Dus ik denk nog steeds onderschatting. Ik denk nog steeds veel Excels.
Ja.
Klopt.
De dingen zijn tastbaarder.
Ja, precies. Maar meten kan.
Meten
dat
kan,
heb je gezegd.
Absoluut. Yes.
Meten zeker kan. Moet je het wel doen.
Moet je het wel doen. Zeker aan de talentkant en een aantal hele praktische dingen kun je gewoon meten.
Ja, precies. Los van alle andere dingen. Ja. Wat hebben we gemist in dit gesprek? Wat hebben we nog niet aan de orde gehad?
Ja, Bas. Alleen, we zouden bij het onderwerp houden.
Ja.
Auto's.
Ja. Nee.
Nee. Ik denk dat je heel veel, dat we samen heel veel hebben aangeraakt en hebben besproken. Ik denk inderdaad, met name inderdaad dat je, want we proberen telkens ook weer terug te grijpen naar dat je zegt, oké, je kan bepaalde dingen meten. Sommige dingen kan je niet helemaal meten. Nee. En daar moet je ook een bepaalde vrede mee hebben. En ik denk dat je, als je er maar genoeg van tevoren over nadenkt en als je er genoeg aandacht aan geeft. Ik denk dat het wel op tafel komt. En wat moeten wij doen? Ik denk dat het vanzelf wel steeds meer op tafel komt. Als je gewoon kijkt, als je naar buiten kijkt. En als je ziet, ik zei het al eerder, hoe moeilijk het is om goede mensen te krijgen. Er zijn natuurlijk ook tal van bedrijven geweest die dan dachten van ja, we willen nu gaan, we moeten gaan fuseren en we moeten zoveel % kwijt. En laten we dan een soort programmaatje opzetten, want dan kunnen een paar mensen daarvoor intekenen en die kunnen dan weg. En dan legden ze een regelingetje neer. En bij de banken, bij de belastingdienst, om maar twee te noemen.
Ging de helft weg.
De helft ging weg.
Ja, klopt. Niet gelukt.
Niet, ja, klopt.
Even zien.
Dus het is gewoon, ik denk dat de human factor is gewoon waar, dat is waar het de komende tijd om gaat draaien.
Ja. Ja.
Dat is, dus het komt vanzelf op. Dus moeten we er veel voor doen. Maar het valt
als 30-50% hierop fout gaat, moeten we er razend veel doen.
Het komt vanzelf. Ik denk dat het vanzelf toch steeds meer in beeld komt. Ja, we moeten het blijven vertellen.
Ja, ik denk wel wat minder. Je vroeg, waar hebben we het minder over gehad?
Ja.
Heel veel dingen zijn voor de deal. Dat is ingewikkeld,
ja.
Want dan heb je gewoon niet alle informatie, zeker niet de zachte informatie. Maar na de deal, bij de integratie, daar hebben we ook de tijd niet meer voor, kun je heel veel doen.
Ja.
En ik denk dat eigenlijk daar veel winst is. En ja, een aantal dingen gaan vanzelf, want er zijn gewoon enorme tekorten op de arbeidsmarkt.
Ja, zeker.
Dus ja, als je dan een bedrijf overneemt en vervolgens rent het talent weg, ja.
Dan heb je toch jezelf een probleem gecreëerd.
Ja.
Want dat kan je van tevoren wel bedenken. Hè? Dat is wel duidelijk.
Dat is geen hoge wiskunde.
We gaan even aan het eind van dit hele verhaal. Wil ik altijd van mijn gasten weten. Kom eens met een gouden tip. Nou, ik heb eigenlijk een beetje een gouden tip van Dirk-Jan gehoord. We gaan het over auto's hebben. Nee. Gouden tip is inderdaad gewoon wees bewust van het feit dat die jonge factor er is. Hè? Of heb je nog een andere?
Nee. Ik denk wel dat je inderdaad ook, wees je ervan bewust inderdaad dat die human factor is. Er is ook altijd, blijft er iets over dat je ergens een leap of faith moet nemen.
Ja.
En die leap of faith kan je nemen op basis van Excels en op basis van natuurlijk goede doorrekeningen. Dat is allemaal belangrijk, hè, dat je daar, maar ergens moet je ook, en daarvoor is ook belangrijk dat uiteindelijk mensen elkaar leren kennen, aan tafel zitten. En uiteindelijk in dat menselijk gesprek ook naar voren komen. Ja, gaan we dit doen? Gaan we dit samen doen?
Ja.
En dat is belangrijk dat je daar, nou ja, samen met ook met wederpartijen, wel of met je, maar ook met commissarissen, ook met ORC. Je moet uiteindelijk ook gevoelsmatig, want dat is vaak als het misgaat, Bas. Dan zeggen we, ja, dat wisten we, dat voelden we
eigenlijk wel van tevoren.
Wisten we het al een beetje.
Ja, we had it coming. Annemijne, jouw gouden tip.
Communicatie.
Ja.
Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Communiceer naar de werknemers, dus hoog en laag in de boom. Wees duidelijk en communiceer eerlijk.
Ja.
En geen valse voorwenselen. Ik denk dat dat... vaak worden dingen heel mooi en omslachtig gebracht. Terwijl er eigenlijk gewoon een hele harde boodschap is. Breng dan ook die harde boodschap. Want ik denk dat mensen dat veel meer kunnen waarderen.
Dat is helder en duidelijk. Ja. En ga inderdaad met al die groepen in gesprek. Hè? Ook met je ondernemingsraad.
Zeker.
Zorgen ervoor dat je de bonden erbij trekt.
Ja.
Belangrijk. En dan post-merger. Daar had jij het al even over. Ik denk dat jouw gouden tip een beetje die kant uitgaat, hè?
Zou ook kunnen, ja. Ik denk inderdaad dat retentie het belangrijkste in post-merger is. En dat is dan de gouden tip. 1, 2. Is wel het verder kijken dan alleen leiderschap.
Mm-hmm.
Dus met name ook naar de talenten, de mensen die het werk doen. Die het product zo bijzonder maken. Die met de klanten werken. Dat zijn daar echt de key players in binnen. En ook, je kunt best veel meten als het gaat om engagement, volgen. Zeker post-hire.
Ja.
Post-deal, sorry. Dus dat je gaat kijken van, hey, hoe zit het met die mensen? Hoe kan ik daar tijdig in bijsturen?
Ja.
Dus blijf dat meten en kijk verder dan alleen leiderschap.
Ook communicatie, hè, voor een groot deel.
Absoluut. Ja,
absoluut.
Helemaal eens. Uiteindelijk, ja.
Kennen we Jürgen Schremp nog? Oude baas van de Daimler-Benz.
Ja, voorbeeld was hij.
Die nam Chrysler over. Weet je wat hij zei in de persconferentie? Mijn liebesbaby. Die overleed een paar maanden later. Ja. Ging niet helemaal goed. Nee, maar op die tonen gaan we sluiten. Jouke van Achelen, hartelijk dank. Annemijne Zwager, dankjewel. En Dirk-Jan Rutgers, dankjewel. Beiden zijn van de Rutger en Pols. En Jouke, die is van E.ON. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van M&A Dossier. Powered by E.ON, zou ik bijna zeggen. En ja, je weet het. Je kan al die prachtige afleveringen zien. Er zijn namelijk nog 7 in deze serie. Je kan ze zien op YouTube en Spotify. Of beluisteren als podcast gewoon op alle podcastplatforms. Doe het, ga ze allemaal kijken. We focussen op al die verschillende aspecten van het M&A-spel. En het is een mooi spel. Als je erin zit of er zijdelings tegenaan zit. Of ja, je wil er wat van weten omdat je het je intrigeert. Kijken. Ik ben Bas van Werven. Tot ziens.
M&A Dossier, de podcast.